Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 118, het tweede vers. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Matthäus 26, van 36 tot 56.
Matthäus 26, vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, dezelfde is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, Een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande. De dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfder uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. Tot zover.
Voordat we het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, willen we eerst nog zingen uit Psalm 25, het laatste vers. Samen bidden. Heere onze God, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, onze God, die ons hetzelfde evangelie gaf, wat u in het paradijs liet afkondigen, waardoor twee zwervers naar u werden teruggetrokken en gebracht onder de band van uw verbond. En zolang als de wereld bestaan zal u voortgaan om uw gemeente ten eeuwige leven verkoren te vergaderen door woord en geest. Heere, laat het vanmorgen ons tot verwondering wekken. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren die ge geen ontferming vond, die ge laat voortwandelen naar de dwaasheid van hun eigen gedachte, die zich niet bekommeren over God en zijn dienst. Ons hebben gemerkt met het merkteken van uw eeuwig genade verbond. O God, leer ons de verantwoording daaruit beseffen. Dat we niet als kinderen van deze wereld zullen wandelen. Net zoals de wereld leeft en de wereld denkt. En de wereld zoekt naar geluk. Maar laten wij als uw kinderen u mogen zoeken. Want dit is waarachtig, die u vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. En als we vrede met u hebben, dan kan geen kwaad ons meer deren. Beide in leven en sterven geborgen, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, ach, weet beter als dat we het voor u beleiden kunnen. Het is zo erg dat we er geen aandacht aan besteden. Dat velen van ons nog leven alsof u geen bemoeienissen met hun maakte. Die gelijk de wereld zoeken de dingen die beneden zijn, voor wie het altijd nog het hoogste is, laat ons eten en laat ons drinken en laat ons vrolijk zijn. Want doodgaan, dat komt later wel. Heere, wil de ernst daarvan op onze ziel binden, dat we u nu zouden zoeken. In de wel aangename tijd, uit kracht van het genadeverbond, dat we u zouden zoeken terwijl u te vinden zijt. En u zouden geloven dat die tot u komt door u niet wordt uitgeworpen. En dat niet omdat we onszelf hebben afgezonderd of een haar beter zijn dan de kinderen van deze wereld. Maar omdat u met ons een eeuwig verbonden genade opgericht hebt. Want ach, Heer, het is niet te overdenken hoe erg het zijn zou. Als we de weg geweten en hem niet bewandeld hebben, dan zullen we met vele slagen geslagen worden. Ook bind het eens op onze ziel vanmorgen, Heere, dat toch uw kudde vermeerderd werd, dat er toegebracht werd, ook onder onze jongens en onder onze meisjes, in deze tijd van weelde en overvloed, waarin de duivel ons toelacht en ons toeroept, kom bij mij. Daar is plezier, daar is leven, daar is vreugde. Maar het einde van dat alles is de dood. Maar de droefheid naar God werkt een blijdschap die de wereld niet kent. En als de droefheid nu naar God al een onwaardeerbare schat is, wat zal dan de vreugde zijn wanneer we u waarachtig mogen eigenen als onze lieve borg en zalig maken, die voor ons de dood is ingegaan. Heren, ook in deze weken waarin we in zonderheid dat willen overdenken, wanneer we bij de diepte van uw lijden bepaald worden en de grootte van onze straf, maar ook van uw genade zouden zien, laat het ons hart eens verbreken, Heere. Laat het onze ziel eens aan uw voeten doen neerbuigen, zeggen de gena, o God, ook voor mij gena. Want iemand die zo lief had, dat hij zijn leven voor anderen gaf, die moet toch dienenswaardig zijn. Die moet toch te zoeken en te prijzen zijn boven alles wat in de hemel en wat op de aarde is. Ach, Heere, verleen ons uw geest. Ons en onze kinderen, laat ons niet voordwalen op de brede weg. Want daar is niets wat onze ziel echt gelukkig kan maken. En derfste komt nog. Als we van de top van eer nederstorten in die eeuwige afgrond. En met de goddeloze moeten ondergaan in uw eeuwige toren, waar geen verlossing meer uit mogelijk is. Dan zult u zeggen, ik heb u geroepen, maar ge weigerde om mij te antwoorden. Lieve Heere, wil dat vonnis over ons niet voltrekken. We zijn het wel waardig, Heere, maar we smeken om Christus wil, of u ons verlossen wil. Uit de dood waarin we ons samengeworpen hebben, dat onze schuld als schuld gevoeld werd. En dat we geloven mogen dat er heden een weg ter ontkoming is. Dat God ons bij name roept om weder te keren. Omdat hij geen lust heeft in onze dood en in ons verderf. Maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren. Heere, geef spijzen in uw huis voor alle die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Die gekomen zijn om te eten van het gebroken brood en te drinken van de vergoten wijn. Van het bloed en van het lichaam van Jezus Christus dat om ons entwil aan het kruis verbroken en vergoten is. Opdat wij door die gerechtigheid eeuwig zouden leven. Dan zijt u de schoonst onder de mensenkinderen. Als u ons bij de hand vat, kunnen we en willen we u volgen, waar dat u ook heen gaat, over bergen en door dalen. Dan zijt u de leidsman onze zaligheid, die nooit ontrouw wordt aan de boodschap en aan het werk dat u ontvangen had om te verlossen degenen die verloren zijn. O, mogen onze ogen ook vanmorgen die heiland zien, die zalig maakt, dan sterft de zonde binnen in ons hart. Dan zullen we afscheid nemen met ingespannen krachten van alles wat ons van u aftrekt. en ons nederbuigen op uw eis aan uw voetbank, om u eerbiedig onze hulde te brengen. Heer, het is hier in beginsel, straks zullen we het volmaakt doen. Wanneer deze dagen zullen zijn voorbijgegaan en we mogen ingaan in de vreugde onze Heer. Na een leven vol zorgen en strijd en moeite en verdriet, om de heerlijkheid te mogen erven die gij bereid hebt, alle die u vrezen. Laat dat blij vooruitzicht onze ziel mogen streven. Als we u hier door het geloof mogen aanschouwen, zullen we u aanschouwen. Straks deze ogen zullen u zien en geen vreemde. Laat ons in dat verlangen mogen leven, heren, dan is het wat makkelijker om de wereld en de zonde te verlaten, om u na te volgen, waar dat u ook heen gaat. Om die grote prijs in het oog te hebben, die aan het einde van de baan is opgehangen, dan zullen we onze loopbaan lopen met blijdschap en met nieuwe krachten. Heren, denk ook aan onze kinderen. Ach, laat ze er ook in hun jonge jaren iets van bestaan. Gij hebt ze immers bij u geroepen. Gij hebt ze getroost, gij hebt ze het koninkrijk der hemelen toegezegd, dat ook onze jongens en meisjes het geloven zouden. Dat ze niet zomaar bijhangen, niet zomaar meelopen aan de kant, maar dat ze ook bij namen genoemd zijn. Trek ze tot uw heren, opdat ze de wereld en de zonde zouden verlaten in hun jonge jaren en deze koning zouden dienen die het eeuwig waardig is aangebeden te worden. En die het betoond heeft dat hij zondaren lief had, zo lief, dat hij de dood en de hel trotseerde om ons arme zondaren zalig te maken. Heren, denk ook aan al onze zieken en onze eenzamen en onze rouwdragenden. Wij bevelen ze aan uw goddelijke barmhartigheid. Gedenk ze in deze morgen en in deze dag, heren. Laat ze bedenken dat u nabij zijt, het hart dat schrijend tot u de toevlucht neemt, omdat ze een vertroosting zouden vinden waar het alleen maar te vinden is, onder uw vleugelen, heren. Wees ook met al degenen die hulp in bijzonder nodig hebben in deze wereld, die uitgegaan zijn om een evangelie te brengen onder de heidenen, laat ook zij gesterkt worden door de kracht van uw genade. Wij dragen ons land en ons volk en ons vorstenhuis op aan uw genade troon. Wil het boze nog keren en het goede doen zegenveren, wat bij de mens zo mogelijk is. Dat is toch mogelijk bij u, o God. Doe ons geloven dat u de teugels van het wereldbewind strak in uw handen omklemd houdt. En dat nog dood, nog duivel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die in Jezus Christus is. Doe ons daarbij leven. Dat is onze enige troost, beide in leven en in sterven. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 22, het 7e en het 8e vers. geleefd in het woord van God, dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in het evangelie naar Johannes, het 18e hoofdstuk, het 11e vers. Johannes 18, vers 11. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de scheede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken? Jezus kiest de drinkbeker in plaats van het zwaard. Hij aanvaardt hierin het lijden. En ten tweede, hij betoont hierin zijn gehoorzaamheid. Jezus kiest de drinkbeker in plaats van het zwaard. Hij aanvaardt hierin het lijden en hij betoont hierin gehoorzaamheid. Dat waren de twee dingen die God vereist had om de wet te voldoen. De betaling van de gemaakte schuld en het volmaakte volbrengen van de wet van God in vlekkeloze gehoorzaamheid. Wel nu, dat doet hier de borg. Hij aanvaardt het lijden, hij aanvaardt de schuld, hij draagt de straf van onze overtredingen en hij betoont de gehoorzaamheid om het eeuwige leven te verdienen. Meer hebben we niet nodig. Als we hier kennis van hebben, zijn we eeuwig gelukzalig. Dan heeft hij ons verlost van onze zonde en bereidt hij ons een toegang in het eeuwige leven. Daarom laat ons met aandacht het dierbare lijden en sterven van onze borg en zaligmaker volgen door het geloof. En ons hart toetsen of we kennis hebben aan deze zaligmaker. Of we door het geloof hem lief gekregen hebben. En dan zal het vanzelfsprekend zijn dat we hem dan ook begeren te volgen, ondanks al onze tekorten en onze zonden. Dat het ons levensdevies is om hem te mogen volgen, waar dat hij ook heen gaat. Dan zijn we hier op aarde reeds gelukzalig. Het lijden van de Heere Jezus Christus bestond dus in twee delen. Ten eerste de worsteling met God, de rechter van hemel en aarde, die hem ter dood veroordeeld heeft. En ten tweede ook de strijd met de wereld, met ons mensen, zondaar. Alles had hij tegen, alles. De hemel sloot hem buiten en de aarde wilde hem niet ontvangen. O God, hoe groot is uw liefde. Het zou in de gedachten van een engel niet hebben kunnen opkomen om die plaats in te nemen die de borg onze zaligmaker ingenomen heeft. Om Gods recht te verheerlijken, om Gods naam te verhogen en om ons verloren zondaren weer een plaats te geven aan Gods hart. Als we dit evangelie niet kennen, dan zijn we nog op de brede weg. Maar als dit evangelie ons harten verteert en onze ziel doet uitstorten voor God, dan hebben we de beginselen van de eeuwige vrede ontvangen. Dus het is wel belangrijk dat we er aandacht aan geven. Want dat is een kwestie van eeuwig gelukkig of eeuwig verloren. Als we hier vanmorgen ons hart aan getoetst hebben en we gaan straks de kerk uit, dan weten we aan welke kant we staan. Of dat we nog leven onder de vloek van de wet. Gereed om weg te storten in het eeuwige verderf. Of dat we getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbare. Maar dat is toch een onderscheid, hè? Eeuwig Gods kind. Of eeuwig een nakomeling van de Satan. Met hem het eeuwig verderf tegemoet reizen. Of met Christus eeuwig te leven in de zaligheid. Er is nooit groter onderscheid geweest dan dit onderscheid tussen de kinderen der mensen. En weet je wat daar nog bij komt? Als we nou vanmorgen tot ontdekking zouden komen. En God geeft het, als dat zo is, dat we die zaligheid nog missen. Dat we nog kinderen des torens zijn. Op reis naar het eeuwig verderf. Dan kan dat nog veranderd worden. Dat kan vanmorgen nog omkeren. Zo machtig is God. En zo barmhartig is God. En zo krachtig is het evangelie van Gods genade. Dat God dat nou in deze ogenblikken kan doen. Dat ge de kerk ingekomen zijt als een verloren. En dat ge dit huis verlaat als een geredde. Een gezaligde zondaar is niet de moeite waard. Als het om de 100.000 ging, als het om miljoenen ging, als het over 1000 jaar leven ging, dan zou het al de moeite waard zijn om hier te zijn. En nou gaat het om het eeuwige leven. Verlost van de eeuwige straf van de hel. En geborgen in de schuilplaats des Allerhoogsten, wachtende op de volkomen verlossing. God heeft het beloofd dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Mogen het dan heden aan ons vervuld worden. Zo wordt God verheerlijkt en onze ziel gezalig. We zijn bezig met het bittere lijden en sterven van onze dierbare zaligmaker. De strijd in Gethsemane is gestreden. Jezus Christus heeft zich nedergebogen in de hof. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, mijn Vader die in de hemel zijt. Al deze drinkbeker niet aan mij voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Daar maakte hij goed wat onze eerste vader bedorven heeft. Die heeft gezegd, ik ga mijn eigen weg. Ik kies het pad waarin ik lust heb. De tweede of de laatste Adam zegt, Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarmee volbrengt hij de wet en vervult hij de wil des vaders. En maakt hij goed wat wij bedorven hebben. Want hij hoefde voor zichzelf die weg niet te gaan. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader. En zijn vermakingen waren bij God met de mensenkinderen. Hij had het voor zichzelf niet behoeven te doen. Hij was toch de gelukzalige gebleven. Maar hij heeft het voor zondaren gedaan. Hij heeft het persoonlijk alleen getreden. En nu dat hij voor het aangezicht van zijn vader staande gebleven is. Nu valt hier op aarde de mensheid op hem aan. Met als aanvoerder de duivel. Nu komt de verschrikking. De verachting. De achtervolging. Als een gewond hert. Hij heeft de stilte gezocht in Gethsemane's hof. Met een handvolle getrouwen. Verademing te mogen krijgen in de zware strijd. En daar heeft hij zijn ziel uitgestort voor het aangezicht van zijn vader. En als hij vrede ontvangen heeft op zijn overgave. Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik zal alles volbrengen wat u van me eist. U wil geschieden. Die is alleen heilig. En goed, dan komt hij tussen ons mensen. Tussen de gekleurde mensenwiel van Jood en Heiden, van alle rassen en alle volken. Godsdienstige mensen. Mensen die waarachtig meenden Abrahams nakroost te zijn. Overste van het volk, dienaars van het huis des Heren. Caiaphas, de hoge priester, die de plaats van Christus vervulde hier op de aarde. Ja, ja. En die heeft die tegen zich. Die komen hem vangen. Die zijn als lafaards in de nacht gekomen. Om het hijgend hart te strikken in een valse strik. Waarom toch? Wel, ze durfden het niet aan op de dag te doen. Want er was toch een groot deel van het volk, ze hebben het zo pas nog bewezen, die in hem toch een groot profeet zag. En stel je voor dat Israël in opspraak zou komen bij Rome. Dan zouden ze opnieuw de onderdrukking moeten ondergaan. Dat hadden ze niet voor over. Nee, dat ontuig, dat moest als ratten in de nacht worden uitgedelgd. Daar moesten de mensen zo min mogelijk van zien. Ze mochten eens medelijden krijgen met de Jezus van Nazareth. De vrouwen wiens kinderen hij genezen had en de mannen die hij opgericht had uit de dood, die mochten eens naar het zwaard grijpen. Om deze Jezus, die nooit anders gedaan had dan goed, te verdedigen. Daarom in de nacht. Als de mensen sliepen, in de duisternis, terrein van de dood, van de Satan, van de vorst der duisternis, dan zullen ze hun vuile handen uitsteken om het lam Gods te vatten. Zelfs Petrus, een van zijn kinderen, toonde vol onbegrip de weg niet goed te keuren. Hij zag het niet. Hij geloofde niet als daar in de verte de brandende toortsen gezien worden. En het rumoer al nader en nader komt van de afgezonderen van de overpriesters. Met een klomp soldaten erbij die ze opgetrommeld hebben door het verraad van Judas. Eén van de 12. Eén van zijn discipelen. Die door Jezus nooit een stroom breed in de weg gelegd was. Nooit. Nooit. Zelfs tot op het laatste moment heeft Jezus hem nog teruggeroepen. Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Dat is toch erg, hè? Dat is toch een mens. Dat is een weldoener. Zijn weldoener, zijn zaligmaker. Die hem als een discipel had aangenomen. Die hem als een wonder getoond had. Die hem als een krachten heeft doen kennen. Als die komt. En hij verraadt hem met een kus. Wat hebben de zonden toch teweeggebracht? Want zo kan Pontius Pilatus hem niet verraden. Zo kunnen alleen maar mensen van de gereformeerde gemeente Jezus verraden. Mensen zoals wij. Die getuigen zijn van zijn geboorte. Van zijn lijden. Van zijn sterven. Van zijn zitten aan de rechterhand van God. Die het evangelie van Jezus Christus aan het hart gelegd is. Die de smeekbeden van Jezus gehoord hebben. Mijn zoon, geef mij uw hart. En die ondanks dat alles gezegd hebben. Dat doe ik niet. Ik heb mijn eigen leven lief. Ik wil mijn eigen paadje gaan. Ik heb andere dingen om te doen. Ja, ja, ja. Vader en moeder, ik zal wel in de kerk komen. Ik zal je zin wel doen. Maar als ik groot ben, straks, dan ga ik mijn eigen paadje lopen. En Jezus maar weet. En hij mag kruipen in het stof. En hij mag roepen, mijn zoon, geef mij uw hart. En wij onze rug maar op hem draaien. En zeggen, ik ken hem. En meedoen met degene die hem komen vangen. Om hem uit ons hart en onze gedachten uit te wissen. Om deze wereld met meer vreugde te kunnen dienen. Want je moet mij niet wijsmaken dat je net als een kind van de wereld kan leven. Dat kan niet. God heeft diep in je hart zijn naam geschreven. En je moet geweld doen om tegen God te zondigen, om Jezus te kruisen. Dan moet je over jezelf heen gaan en over al de indrukken die God van jongs af in je hart gegeven heeft door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dan moet je harder roepen dan degene die van de wereld zijn. Ik ken hem niet. Hij betekent niets voor mij. Ga toch niet voort. Bekeer je toch tot een Heer. Heer het laat. Laat deze roepstem van morgen je hart vervullen met droefheid. Dat je hem tot hiertoe niet te voet gevallen bent. Om hem te volgen waar dat hij heen gaat. Dat je volhardt om je van hem af te keren. Doe het toch niet. De brede weg is de wisse weg naar het eeuwige verderf. Nu wordt het toch zondaars tot God bekeerd. Het is nu toch de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Heden toch als je zijn stem hoort. Verhard dan je hart niet, want je moet wat doen om in de hel te komen. Je moet je hart verharden. Je moet Jezus de deur tot je hart ontzeggen. Je moet er met heel je ziel tegenaan gaan staan dat hij niet binnen kan komen. Want hij heeft al wat gesproken. Er zijn al wat woorden tot u gekomen. Smeekbeden, tranen. Keer u toch om. Kom toch tot mij. Verlaat toch de wereld. Kijk eens wat Christus geleden heeft. Zie het toch. Blik er eens in. Kom, span uw aandacht voor dit woord van Gods genade. Jezus is met zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Stilte van de nacht verstoord wordt door het rumoer dergenen die hem komen vangen. Brandende fakkels worden gezwaaid. En de voorman van deze hele club, dat is Judas, de zoon des dageraads. Die is afgevallen, van de hemel gevallen. Judas, de voorman van degene die Christus gevangen heeft. De grootste vijand, de vuilste vijand, want hij wist alles. Hij wist waar Jezus was. Want op deze plaats heeft de Messias zich menigmaal met zijn discipelen nedergebogen voor het aangezicht van God. Dit was de gebedsplaats van de 12. Menigmaal heeft hij hier zijn meester horen bidden. Tot God in de hemel. En die plaats. Daar zoekt hij hem nu. Waar hij als een middelaar tussen God en zondaar. Zijn ziel voor God heeft uitgestort. Omdat ze gered zouden worden. Daar zoekt hij hem ten dood. Wat een macht heeft de Satan. En wat verderf is er toch in ons hart. Dat we daar kunnen komen wanneer God ons niet geeft wat we willen hebben. Dat we zo hels vijandig op hem worden. Dat we zeggen, ik wil niks meer met God te doen hebben. Ik band hem uit mijn leven uit. Ik geef hem over aan iemand, ieder die hem maar hebben wil. Maar ik wil hem niet meer dienen. Hij heeft geen cent waarde meer voor. Dood moet hij dood. Ik wil zelfs de gedachte aan hem uit mijn hart en weg bannen. Wat heeft de duivel toch een macht over onze hart? Dat we zelfs in staat zijn om zo ver te gaan. Nou, al de gunstbewijzen van God ontvangen te hebben. 3 jaar lang met hem gewandeld hebben. Hem open te leveren in de handen van de moordenaar. Hem te jagen als een roofdier het wild jagen. Ze weten de weg. Ja, Judas, jij weet de weg. Hier heb je samen met je meester. Hem horen smeken om jouw heil. Maar je zocht het niet. Je zocht voorspoed, geluk, eer, aanzien. Je zocht deze wereld met haar rijkdom. En je dacht Jezus daarvoor te kunnen gebruiken. Maar daarvoor is hij niet in de wereld gekomen. Hij is niet in de wereld gekomen om je hier met aardse schatten te overlaten. Hij is in de wereld gekomen om voor je zonde te sterven. En als je geen last hebt en geen smart hebt van je zonde, dan zal Jezus nooit iets voor je betekenen wat de moeite waard is. En zo was het in het hart van Judas. Hij heeft in Jezus gezocht wat in Jezus niet te vinden is. En datgene wat wel in hem te vinden is, daar had hij geen belangstelling voor. Hij zou het zelf wel goed maken. De toekomst
zal het wel openbaren dat hij toch niet zo goddeloos was. Hij zal het wel laten zien aan de mensen, ook aan de kerkmensen, dat hij toch echt wel een christelijk mens was, een kerkmens. Helemaal geen vijand. Ja, ja. Maar je kan op die weg niet doorgaan. Want het evangelie is een reuken des levens. Of het is een reuken des doods. Je dwaalt door het evangelie steeds verder van God af. Je wordt steeds venijniger tegen God. Om je buigen steeds dieper voor God. Ach, bedenk dat toch. Bedenk dat toch. Geef je toch niet prijs aan de verharding. Ga toch niet voort op de weg die de duivel je voortgaat. Om je wijs te maken dat je toch niks aan Jezus verdienen kan. Om je wijs te maken dat hij niet waarlijk je geluk, je eeuwig geluk op het oog heeft. Om met allerlei verkeerde en vuile gedachten de schijn op te houden christen te zijn. Maar in je hart hem glad niet nodig te hebben. Kijk nou eens waar het eindigt met Judas. Die teleurgesteld was in Jezus. Omdat hij niet bij Jezus vond wat hij bij hem zocht. En wat Jezus geven wilde, niet wilde ontvangen. Ach, wie kiest overdwaasde voor het leven. Dacht je dan werkelijk dat je buiten Jezus gelukkig kon zijn? Al had je al de schatten van deze wereld. En alle eer die een mens waardig geacht wordt op deze wereld. Maar je had Jezus niet al je borg. Dan was je nog de ellendigste van alle mensen. Zie hoe dat teleurgestelde verwachtingen in een mens kunnen verruwen. Tegen God en tegen zijn ding. Nu maar als vijand zich tegen hem verzet. Als voorman van degene die Jezus staan. Kom, ik weet hem. Ik weet hem te vinden. We hebben zo menigmaal daar in de hof ons neergebogen. Wanneer hij zijn ziel uitstortte voor het aangezicht van de Vader. Maar dat heeft allemaal niks te betekenen gehad. Ik verafschuw hem. Ik haat hem. Ik wil hem niet meer. Ik wil hem ombrengen. Ik wil hem in zijn ogen niet meer zien. Ik kan zijn blik niet verdragen. Ik wil zijn woorden niet meer horen. Dat zijn de uiterste consequenties van het gaan op de brede weg. Van het dichttrekken van het gordijn van je hart als de Heer het opentrekt. Als hij met zijn woord tot je hart spreekt. Want je moet wat doen om in de hel te komen. Je moet het woord van God verachten. En je moet Jezus Christus voorbij gaan ergeren. Je moet hem uit je leven uitbannen. Dat heeft Judas gedaan. Ontzaglijk. Hoe kan het zo ver komen? Als het geweld van de boze niet gestuit wordt door het evangelie van Gods genade, dan worden we almaar bozer en almaar slechter. Almaar hard. In die zon der gerechtigheid. Dat is met Judas gebeurd. De lafaard, de verrader. Die vrienden gevonden heeft die met zwaarden en stokken komen. En Jezus te hulp lopen. Ja, met zwaarden en stokken moet je ervoor staan. Met zwaarden en stokken komen ze om Jezus te vangen. Die nog nooit iemand ene stoot gegeven heeft. Nog nooit zijn hand naar iemand heeft uitgestrekt. Dan alleen om hem te genezen. Om hem op te wekken uit de dood. Om hem weer mens Gods te maken. En nu komen ze tegen hem met zwaarden. En stof. Ja, als Petrus dat ziet. En hij ziet die vlammende toorts. En hij hoort het geschreeuw van deze honden. Die als een muik gespannen. Op het edele wild afkomen. Dan raakt hij in de waar. Dan weet hij het niet meer. Jezus, kom. Laat ons vluchten. Of betoon u de koning te zijn. Maak ze dood. Maak ze allemaal dood voor ze u dood maakt. En Jezus toont zijn wonderen. Wie zoekt hij? Jezus, de Nazarene. En ze vallen plat op de grond achteraf. Indien ze dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wie zoekt gij? Jezus, de Nazarene. Ik ben het. Dat is één te veel voor mij. Ja, dat die mensen daar plat op de grond vielen. Ha, even heeft hij gehoopt. Ja, ja, maak ze dood. Maak ze allemaal dood. Die u aanraakt. Vijanden zijn ze van God. En van zijn zoon, Jezus Christus. Maar ze komen weer op. En ze komen naar Jezus toe. En ze zijn nog niet uit het veld geslagen. Je moet toch zeggen, na zo'n wonder, dan moet je toch afdruipen, hè. Dan moet je toch afdruipen. Dan moet je toch zeggen, mensen, kijk nou toch eens. Eén macht moet. Ze vallen allemaal plat op de grond. Zo'n Jezus durven we niet aan te raken. Wat is de kracht van het ongeloof toch sterk? Dat kunnen we toch tegen beter weten in blijven zonder. Of zijn er nooit geen dingen in uw leven gebeurd die u met verwondering vervullen? Dat je van zeggen moet, ja, dat is Gods zin. Dat is Gods zin. En toch gingen ze doen. En toch gingen ze doen. Nu begrijpt Peter het helemaal niet. En als ze dan hun vuile, vieze handen uitstrekken om het lam te vangen, dan is het één te veel voor hem. Dan trekt hij ze zwaard en hij hakt erop in. Als er dan toch gestreden moet worden, dan zal hij strijden tot de dood. Want tegen zo'n overmacht had hij het natuurlijk af moeten leggen. Ja, dat was de liefde van Petrus. Maar deze liefde was geen vrucht van zijn geloof. Dat kan ook nog. In het geloof kan je die missen. Maar in de liefde kan je wel eens missen. Als je liefde niet geleid wordt door het geloof, dan kun je wel eens verkeerde dingen doen. Ook in het koninkrijk van God. Want de liefde moet altijd geëikt worden aan het woord van God. Aan het geloof. Ja, zo oppervlakkig dan verstaan we het. Dan zouden we naast Petrus willen gaan staan. En zeggen, geef mij ook een zwaard. Ik zal erop inhakken. Tot in de dood. Maar Petrus. Dan versta je niet waarom ik Jezus in de wereld gekomen ben. Als je zo strijdt voor de kerk, als je zo strijdt voor de gereformeerde gemeente, als je zo strijdt voor het volk van God en voor het woord van God, dan weet je niet waarvoor Christus in de wereld gekomen is. Want Petrus, denk je niet dat ik legioenen engelen aan mijn zijde kan zetten? Ik de Zoon van God, door wie alle dingen geschapen zijn. Maar daarom ben ik niet in de wereld gekomen. Je kijkt iets voorbij, Petrus. Je kijkt iets voorbij. En laten we dat toch duidelijk mogen zien. Je kijkt je zonde voorbij. Je kijkt je eigen hart voorbij. Je beseft op dit ogenblik niet hoe het alleen maar mogelijk is dat je vrede met God kan krijgen. En dat is niet door met het zwaard de koppen van je vijanden af te kappen. Maar dat is door te lijden en te sterven. Dat is aan Gods gerechtigheid genoeg te doen. Dat is de wil des Vaders te volbrengen. Want hoe is de zonde in de wereld gekomen? Doordat we nee tegen God ja gezegd hebben. En hoe komt de zaligheid in ons hart? Dat we tegen God ja zeggen. En dat nee tegen de zonde. Kan die twee heren niet tegelijk doen. Je kan niet op eigen kracht vertrouwen op de kracht van Christus. Eigen krachten, zong, wie was ook weer ledenboel geloof ik, eigen krachten te verachten wordt op Jezus overleerd. Ja, ook wij hoor, in het dagelijks strijdperk van ons leven. We worden niet als helden door God uitverkoren om onze zaligheid te bevechten. Ja, we worden wel helden, geloofshelden. Geloofshelden, maar niet door het zwaard. Niet door het zwaard. Maar door het geloof in hem. Die zich gevangenlijk neemt. Die zich aan het recht Gods heeft onderworpen. Tot in de dood. Zo was het. Jezus herstelt het wonder. U kunt het bij de andere discipelen lezen. Hij hakt er ook werkelijk op in. En hij slaat de hoge priester. De dienstknecht van de hoge priester zijn rechteroor af. En alsof er helemaal niks gebeurt. Alsof het een vuiltje is wat op de grond valt. dat oor wordt opgeraapt. En Jezus zette ze weer af. En ze zien het. En ze verwonderen zich niet. En ze vallen niet in het stof en ze roepen niet uit. Jezus, bent u dan toch de Zoon van God? Je moet het ook maar niet van wonderen verwachten. Want hier zijn wonderen gebeurd. En wie heeft zich bekeerd? Wie heeft geloofd op het doen van het wonder dat Jezus dat oor oppakt en dat hij hier aan zijn hoofd heeft? We gaan er gewoon aan voorbij, dat het de doodsgewone zaak van de wereld is. Wat is het ongeloof of sterke? En wat is de vijandschap tegen God of sterke? Dat je, terwijl je ziet dat God wonderen doet, wonderen van goedheid, van genade, van barmhartigheid, dat je toch de kant van de duivel kan kiezen. En dat je toch je eigen zin door wil drukken. Want dat deden ze. Ze hadden nu eenmaal tot zijn dood besloten en ze zeiden, hij moet uit de weg. Als hij uit de weg is, dan zijn we weer gered. Dan kunnen we onze gang gaan. Dan kunnen we weer leven. Soldaten zijn gekomen. Onder aanvoering van het kind van de hel. Die Jezus verkocht heeft voor 30 zilveren. Slavenprijs. Dat was een prijs waar een slaaf voor werd vrijgekocht. 30 zilveren. En minder dan dat. Hier gaan ze hem overgeven tot in de dag. En Jezus, wel, Jezus ziet over de hoofden van deze mensen heen. Zijn vader had, want, zo staat het in de tekst, steek uw zwaard in uw steen. De drinkbeker die mij de vader gegeven heeft. Let het op, als u het leest. De drinkbeker die mij de vader gegeven heeft. Er staat niet hetgeen de mensen mij gegeven hebben. Hetgeen het Sanhedrin mij gegeven heeft. Hetgeen Judas mij gegeven heeft. Hetgeen de mensen mij gegeven hebben. Nee, maar de drinkbeker die mij de vader gegeven heeft. Jezus kijkt over de hoofden van deze mensen heen. En hij ziet de uitgestoken hand zijn staart. Aan die offert hij zich. Die heeft gezegd, wie zou met zijn ziel borg worden voor deze? En toen heeft hij gezegd, vader, ik. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Kom, zei de vader. Kom. De vader reikt hem de drinkbeker. Deze bittere drinkbeker van bittere hout. Die drinkbeker des dood. Hij reikt hem. En Jezus zegt, zou ik die niet drinken. Hier hebben we het lam Gods. Dat geslacht is voor de zonde. Daar weer. Dat een bittere beker dronk. Wat was dan die bittere beker achter? De toren Gods tegen de zonde. Dat is die beker waar wij, als we Jezus Christus niet lief hebben, ons eeuwig de dood uit zullen drinken. Die zal die ons straks aan de lippen zetten. Als we aan de linkerkant staan in het uur van het verricht en we verwezen worden bij de eeuwige nacht, dan zal hij zeggen, hier is de drinkbeker uit mijn linkerhand. Drink hem tot in alle eeuwigheid. De drinkbeker van Gods toon. Hier zien we iets wat het betekent. Hier offert hij zijn eigen kind. Hier geeft hij hem over in de handen van de tirannen. Straks zal er zijn kruis doden aan het kruis met doornige kroon. De drinkbeker, de kruis, die de vader mij aan de lippen zet. Hier zien we het lam Gods, de gehoorzame borg. Kom maar, met al je schuld en met al je zonde en met je hele verlorenheid. Die het waardig zijt te drinken uit de drinkbeker van Gods toorn, buig je voor deze borg. En hij zal de drinkbeker van jouw lippen wegnemen. Want hij heeft hem toegereikt aan hem die borg geworden is voor zondag. Zo worden we bevrijd van de zonde. Als we in dit lam van God onze zalig maken. Die de bittere beker van Gods toorn aan de lippen gezet. Aan zijn lippen. Dat is onze verlossing. Nu zal hij de wijn voor ons schenken, de nieuwe wijn, die ons met eeuwige blijdschap zal vervullen. Omdat hij de bittere beker van Gods toorn heeft uitgedronken. Zich overgegeven als priester. Dat is de doodsteek vandaag ook van het valse remonstrantistische protestantisme. Dat is altijd het valse van de schijngodsdienst. Men wil dan nog wel buigen onder de koning Jezus. Maar de priester Jezus, die zich bloed geeft, die de drinkbeker drinkt in mijn plaats. Nee, dat komt onze eer te na. Dat komt onze eer te na. Een ander voor mijn sterf. Ja, gelukkig wel. O God, het zou eeuwig verloren zijn voor ons allemaal. Als we het zelf willen goedmaken. Hoe lang zijn we er al mee bezig, gemeente? Om ons straatje schoon te vegen voor God. Hoe lang zijn we er al mee bezig om met al onze krachten ons leven te verbeteren zonder Jezus, zonder zijn genade, zonder zijn heilige zin. Tot hem. Tot hem. Komen we tot hem. Dan zullen we verlost worden van onze eigen gerechtigheid. Als we zien wat hij gedaan. Als we zien wat hij geleden. Als we zien dat hij de beker in zijn hand genomen heeft. En hem geleden heeft. Heel de mensheid, wij in kluis, roepen nog steeds die Jezus niet. Kruis, kan ik dan nooit meer iets goeds doen? Deugt er dan niks voor mij? Moet ik dan helemaal ten gronde? Ja, maar het is niet in ten gronde gaan zoals Judas ten gronde gegaan is. Het is in ten gronde gaan zoals Johannes en zoals Petrus ten gronde gegaan is. Kunt u niet 1 uur met mij waken? Ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Als we door het geloof daarin mogen blikken, dan verandert het in ons leven. Dan willen we die drinkbeker niet meer van zijn lippen afrukken. Maar dan buigen we in dankbare aanbidding aan zijn voeten en herkennen hem als onze God en zaligmaker, als het geslachtenlam, die ook om mijnent wil in het gericht de God. Bestaan. O, stel eens dat hij hem geweigerd had. Stel eens dat hij die drinkbeker geweigerd had. Stel eens dat Petrus zijn zin gekregen had. Dan stond onze schuld voor God nog open. Dan was er geen weg terug. Dan waren we eeuwig ten dode gedoemd. Dan zouden we hooguit 70 of 80 jaar ons kunnen vermaken. In het ijdele vermaak van deze wereld. En als we straks adem uitblazen, zinken we weg. In de eeuwige afgrond. En nu is er een weg ter ontkomen. Want hij heeft die drinkbeker genomen. De hand, niet uit de hand van de vijand. Maar uit de hand zijn vader. Uit de hand zijn vader. Die de vader. Hij kijkt hoger. En als wij Jezus zien. En door het geloof. Hem zien kruipen in het hof. Hem zien zich zien overgeven in de hand van de vijand. Moeten we geen tranen schreien over die arme man. Die het zo zwaar had in zijn lijden. Maar laten we tranen, laten we zeeën van tranen schreien. Over de genade van God, hij in mijn plaats. Ik had het verdiend. Ik had moeten sterven. Ik had onder de toren van God, voor eeuwen van God aangezicht gestoten moeten worden. Daar gaat nu een ander in mijn plaats. Daar gaat u mijn borg, mijn zalig maken. Zie hem krimpen. Zie hem ondergaan. Zie hem deze weg der smarten gaan. Van de ene dood in de andere dood. Totdat hij nederzinkt in de eeuwige dood. Die de Vader meegegeven heeft. Zal ik ding niet drinken? Ja. Ja, waarachtig ja. Hij zal hem drinken. Hij had het zich voorgenomen. En hij zal het volbrengen. Want hij is de Zoon van God. Getrouw aan de Vader. Maar ook daarin onze zalig maken. Kom zingen wij daarvan, hier met een woord van toepassing eindigen. Uit Psalm 74. Het 18e en het 19e vers. Geef het wild gedier. Dat niets in het woel ontziet de ziel van uw totteldijf niet op. Laat grote God om een gehaat erover uw kwijnend volk. Niet eeuwig in het verdriet. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvangen. Het land is vol van duistere moed, stilonken van waar het geweld ons grief. Met wond op wond, 18 en 19 van Psalm 74. Peter ziet het recht van mensen. Jezus ziet het recht van God. En dat moest volbracht worden. Daaraan moest beantwoord worden. Zo wilde God het hebben. Zo heeft hij het gedaan. Deze beker trekt God en ons arme zondaren weer samen. Zo wordt de breuk hersteld, zo wordt God weer een vriend van mensen die dit zien, die dit geloven, die raam opzetten. Dit evangelie ons hart breekt. Daar wordt de muur afgebroken die staat tussen God en tussen ons. Dat maakt ons andere mensen. Dan komen we onder het kruis, dan worden we slachtschapen. Dat verandert ons leven. Want dit is een stukje wereldgeschiedenis, maar dat is ook een stukje levensgeschiedenis voor u. En voor mij als we zalig zullen worden. Want elke zonde is hulp aan het kruisigen van Christus. Alle slaven, alle speeksel, alle moeite en alle verdriet en alle kwetsing en alle belediging die hem aangedaan zijn, dat is de bundel van onze ongerechtigheid, die we samen voor God hebben opgestapeld tot een hoop, tot een berg, waar niet meer over te klimmen is, die weggenomen moet worden. Wil er weer een weg zijn die naar God. Wel, hier is die weg. Jezus, de zaligmaker. O, als we dat zien, dan is elke zonde, elke vloek die we zeggen, elk toornig woord dat we zeggen, het hele schandalige leven is één kruisiging van Christus. Een bespotting van hem, een verachten van hem, een voorbijgaan. Niets anders dan slagen en speeksel op zijn hele aangezicht. Hebben we zo onze zonde wel eens gezien? Zolang als je nog alleen maar denkt over het helse vuur en over de eeuwige pijn, dan kan je elkaar krimpen hoor, dat is niet niks hoor. Als je daar eens met aandacht aan denkt en je mag het rustig een keer doen. En meer dan één keer ook. Wat je wachten zal als je zo sterft zonder dat je Jezus hebt. Maar het zal toch je hart niet breken. Kan je doodsbenauwd worden, het zweet kan uit je huid uitgepest worden. Maar morgen vragen je vrienden je weer en je vriendinnetjes. En de wereld met alles wat er zwermt en zweeft. En de indrukken zijn voorbij. En je keer weder, zoals een gewassen varken, tot de wenteling in de slijk. En zoals een hond, dat zijn eigen uitbraaksel eet. Maar met Jezus verandert het. Ziende op hem, een blik op hem, gelovende in hem, komende tot hem, hopende op hem, biddende tot hem, dan verandert. Dan zeg je liever sterven, dan nog langer de zonde dienen. Dan komt er een radicale brug. Dat kruis van Christus is een hele breedte en is een hoogte, maakt scheiding tussen kerk en wereld, tussen geloof en ongeloof. Tussen de zondaren die voortgaan om hem te tergen. En tussen degenen die zeggen, het is genoeg voor mij dat ik tevoren van de tijd de wil van de heidenen volbracht heb. Heer, ik kom tot u gevloden. Want de ellende drukt me neer. Kom, aan welke kant staat u? Laat het toch niet langs u heen glijden. U hebt er al het hoogste belang bij. Ja, zegt u maar, ik heb wel eens gedacht dat God mij genadig is. Mijn hart breekt wel eens onder zijn goede tierenheid. Maar ik zie nog zoveel zonde. En dan vrees ik toch dat het beginsel zelfs, het beginsel van de genade niet in mijn hart gevonden wordt. Aangeleden dat dacht Petrus ook. Hij deed ook verkeerd als hij met het zwaard wil slaan. Zeker waar. En het was niet het laatste wat hij verkeerd gedaan heeft. We weten het wel. Straks zijn ze alle gevlucht. Dan staat hij met een ijskou te zeggen dat hij nog nooit iets met Jezus te maken gehad had. Oh, als het om Petrus lag, ja dan. Dan was hij nog eeuwig verloren. En wij ook. Maar het ligt niet aan Petrus. Het ligt aan de voldoening van onze borg en zaligmaker. Die zegt, ik ben niet wederspannig. En ik wijk niet achterwaarts. Zal ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij op de hand zet. En dat doet hij. En laat dat dan ook onze hoop zijn. Laten we niet meer op onszelf vertrouwen. Op onze eigen kracht, op onze eigen vroomheid. Op de echtheid van onze gebeden en op, ach noem maar wat. Want het is allemaal met zonde bevlekt. Zelfs onze trouw en ons geloof is nog met zonde bevlekt. Maar zelfs die zonde heeft Christus weggenomen. Door recht uit zijn weg te gaan. Zonder door Judas, maar ook zonder door Petrus. Van zijn spoor te worden afgedrongen. De loopbaan gelopen die de Vader hem heeft voorgesteld. Tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruis. Waarom laat Jezus nou Judas vallen en Petrus niet? Waarom? Wel heel eenvoudig. Geliefde gemeente, heel eenvoudig. Petrus had Jezus lief. En Judas had Jezus niet lief. Tuurlijk. Het is God die onderscheid gemaakt heeft. Maar dat kunnen we weten. Dat kunnen we weten. Wij kunnen weten in welke verhouding we staan ten opzichte van. Met al onze zonden, met al onze gebreken, met alles wat we misdoen in dit leven. En dat is nogal wat. Straks zal de Heer in het vragen, Simon, Jonas, zoon, heb zij mij lief. En dan kan Petrus, ondanks alles wat hij verkeerd heeft, toch zeggen, Heere, geweest. Alle dingen. Kunt u dat ook zeggen? Je weet dat ik jullie zeg. Dan ben je toch een kind van God. Dan zal dat laatste restje zonde, want het zal met ons meereizen, helaas, tot aan de dood toe. Zal ons niet scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. Want die die lief gehad heeft, die heeft die lief gehad ten einde toe. Dan kan Petrus het zelfs niet verknoeien. Door te zeggen, meester, ga weg. Ik zal voor u strijden. Dan heeft hij het straks beter gezien na de opstanding. Als de Heere hem als een waardeloze weer opzoekt. Die in het dodelijk tijdsgewricht het niet uitviel. We houden het nooit uit. We worden alleen maar zalig door die ander die het wel uitgehouden heeft. Laat dat je hart maar eens een beetje opwekken vanmorgen. Als je er ook afkomt als een schuldige. Als iemand die niet ten einde toegestreden heeft. Als een mens die al zoveel toegegeven heeft aan de boze en aan de wereld. En aan je onbekeerde man en vrouw en kinderen. En noem maar op die hele wereld. En toch worden we zalig. Wij die hem lief gekregen hebben. Met die eeuwige onuitblusselijke liefde. Die dwars door de dood heen gaat. Hij heeft ons voor zijn rekening genomen. En wat wij verkeerd doen, dat heeft hij goed gemaakt. Daarom zullen we hem eeuwig lief hebben. Eeuwig zingen van zijn barmhartigheid. Dat overwint ons ongeloof en onze opstand. Die wederliefde die moet uit tot liefde lopen. Die is als de zalf van Aarons hoofd. Gedropen, die baard en kledersom betrekt. Zijn gemeente, zijn kerk. Dat is het offer dat genoeg is voor elke arme zondaar die het opgeeft, die niet langer kan zonden. Die aan zijn voeten neerbuigt, zegt, oh God, wees mij zijn zondaar genadig. Oh, kom, kies nou toch. Kies nou toch, heden wie je dienen zal. Kies hem met je gans hart. Hij is het waard. Hij is de ene. Hij is de waarachtig. Hij heeft lief gehad tot in de dood. Zweer af het kwaad, de boze, de zon, de wereld. En vlucht voor hem die je redden kan. En die beloofd heeft en die tot mij komt. Ik zal hem niet terugstoten. Ik zal hem niet uit. Heden dan. Heden dan zo je ze stemmen. Verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Amen. Heer Jezus, dierbare zaligmaker, u hebt de pers alleen te trainen, alleen. Zelfs Petrus was er niet meer bij. Alleen te trainen, daarom kunnen wij zondaren zalig worden. Het is volbracht. Ik heb het volgehouden tot in het uiterste toe. Ze zijn niet wederspannig geworden. Heb u niet afgekeerd van Gods toorn. Maar heb de volle last van de toorn God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Opdat elke zondaar die met belijdenis van schuld aan uw voeten valt, zou horen. Uw geloof heeft u behouden. Het geloof in de zaligmaker. Dat is uw eerkroon. En het is onze zaligheid. Heere, pas het toe aan ons hart. Het hart van ons en van onze kinderen. Het hart van de bedroefde, van de treurige. Ook onder ons die wenen om een geliefde dode die we straks ook begin van het gebed genoemd hebben. Troost ook dat gezin, Heer. Laat ze u zoeken daar waar u te vinden zijt. Als die nederbuigende zaligmaker van zondaar. En die zuster die in het ziekenhuis ligt. Die u nodig heeft, ook in de uren die komen zal. Dat haar smarten zullen vermeerderen. Wees u, o God, haar het toevlucht. Blijf bij haar, help het uit de nood. En laat ons samen, zoals we hier voor uw aangezicht zijn. En alle die met ons mee mogen luisteren. Misschien zijn er zelfs daarvan verstoken. Maar die toch bij ons behoort. Doe ons dit evangelie geloven. kan zijn we gered. Uit de kaken van de dood en uit de macht van de Satan en overgezet in het koninkrijk van Gods liefde, waar dood en duivel ons nimmer meer uit kunnen brengen. Laat zo'n woord gezegend zijn. Dan zullen engelen zingen en zondaren zich beroemen in hun heiland en zalig maken. Jezus Christus. Amen. We zingen nu tenslotte nog het Psalm 89 en daarvan het eerste vers: Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.